Goedemorgen gemeente, gasten en belangstellenden. Alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent J. van IJsden uit Driebrugge zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week, zondag 12 mei, hoopt in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan en in de avonddienst proponent M. Slingerland uit Gouda. Aanstaande donderdag 9 mei is het hemelsvaartdag en dan hoopt om 9:30 onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Straks na de dienst zal proponent van IJsden plaats nemen in de kerkraadsbank en daarna willen we met elkaar nog 2 coupletten van het Wilhelmus zingen, dit in verband met Bevrijdingsdag en met de verjaardag van onze koning 27 april jongstleden. Het eerste vers willen we zingen, Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsen bloed. En vers 6, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. De collecte vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van het evangelisatiewerk in onze eigen dorpen. De tweede en de derde collecte die is bestemd voor de kerk. Vandaag willen we ook voorbeden doen en dankzegging. En we denken aan het echtpaar L. Roch van Dijk uit Waarder. Deovolente morgen vieren zij hun 65-jarig huwelijksjubileum. Ze hopen dit met hun kinderen en kleinkinderen te gedenken. We denken ook aan Bertine Neuteboom uit Driebrugge. Zij hoopt aanstaande dinsdag naar het ziekenhuis te gaan om aan haar gebroken pols geopereerd te worden. We denken ook aan onze jongeren en aan de JV. Zij hopen aanstaande woensdag voor enkele dagen te vertrekken naar Schiermonnikoog. Mede denken we ook aan de familie Fokkema. Henk, zijn jongste broer, is afgelopen week overleden. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle ook die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. We gaan het doen met de woorden van Psalm 25 en van deze psalm zingen wij het tweede en ook het derde vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarom ik biddend pleit. De versen 2 en 3 van Psalm 25 willen wij met elkaar gaan zingen. mij dat ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige geboden. En na de lezing daarvan en de samenvatting gaan wij zingen. En we doen dat met de woorden van Psalm 6. En van deze psalm zingen wij de eerste twee versen. O Heer, Gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En ook het tweede vers, vergeef mij al mijn zonden. De versen 1 en 2 van Psalm 6, na de lezing van de wet en de hoofdsom. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en hen niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig, dat wil zeggen een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, uw zoon of uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. Ook zult u geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde tot hem kwam met de bedoeling om hem te verzoeken. En deze wetgeleerde vroeg hem en zei, Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, U zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, daar geeft u ons ook alle aanleiding toe. Om aan het begin van deze dienst tot u te naderen in het gebed. Want als we terugkijken, Heer, op de week die achter ons ligt, dan was uw trouw, uw liefde daar elke dag in zichtbaar. En daarom zongen we het ook zo even na de lezing van de wet. U bent weldadig. Elke dag opnieuw, Heere, was daar eten en drinken, schonk u gezondheid en kracht. Elke dag opnieuw omringde u ons leven met tal van zegeningen. En bovenal, elke dag opnieuw kwam u met uw woord tot ons, om ons op te roepen tot geloof, tot bekering, om ons vanuit uw woord de weg ten leven te wijzen. Wat een trouw en wat een goedheid van uw kant. En ook deze morgen roept u ons weer samen op deze uw dag om te gaan luisteren naar een gedeelte uit uw woord. En dat doet u, Heere, omdat u niet al ons over hebt voor het verderf, maar omdat u bewogen bent met mensen zoals wij. U hebt geen lust in de dood en de ondergang van de goddeloze, maar daarin dat hij leeft en zich bekeert. En daartoe laat u ook deze morgen het woord weer uitgaan. En wij vragen u, ja wij smeken u, wilt u zelf door de kracht van uw geest alle weerstanden die er van huis uit in ons hart en leven te vinden zijn, wilt u zelf al die weerstanden uit de weg ruimen en plaatsmaken voor u en voor uw woord. Ja, Heere, laat dat wonder ook deze morgen mogen plaatsvinden. Toon uw goddelijke kracht. Voor u is niets onmogelijk. En verkwik ons, vertroost ons met woorden uit het woord. En dan weet u als geen ander wat wij nodig hebben. Heere, schenk moed aan hen die geen moed meer hebben. Schenk kracht aan de krachtelozen. Open degene die nog steeds niet weten dat het heil bij u te vinden is. En daar eigenlijk ook geen enkele verwachting van hebben. Ja, win ons in voor uw genade en voor uw liefde. Heere, dat vragen wij voor de gemeente die is opgekomen deze morgen. Maar we vragen het ook voor hen die met ons verbonden zijn, of misschien op een later moment deze dienst nog zullen meemaken. Laat er zegen mogen vallen deze dag. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Ja, Heere, wij vragen niet alleen om een zegen voor onszelf, hier voor de gemeente van Waarder en omstreken. Maar laat er wereldwijd op deze uw dag zegen mogen vallen. Zoveel mensen die nog niet van u gehoord hebben en vandaag met het evangelie in aanraking komen. Zegen daartoe, Heere, de evangelisten, de zendelingen. Zij die zijn uitgegaan om ook vandaag uw woord te verkondigen. Vaak op moeilijke plaatsen. Maar wint u ze in. U zegt het zelf in uw woord. De velden, ze zijn wit om te oogsten. Laat er dan ook vandaag een grote oogst mogen worden ingeoogst. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Heer, wij denken ook aan de vervolgde kerk die zo moeizaam kan samenkomen, omdat haar gevangenschap dreigt, ja soms zelfs de doodstraf. Heer, houdt u ze staande, christenen in Noord-Korea, China, grote gebieden ook van Rusland en Afrika. Heer, laat ook daar de geest zijn werk mogen doen, omdat er ook daar velen zullen zijn die alles zullen vinden in hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En hem zullen leren kennen als de enige troost in leven en in sterven. Heren, wij vragen u deze dingen in het besef dat we het niet verdiend hebben. Wat we u kunnen aanbieden, het is een verzondigd leven. Het zijn bergen vol van zonde en van schuld. Maar hoor ons en verhoor ons, omwille van het Lam. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schrift deze morgen op een tweetal plaatsen. Allereerst slaan wij op Psalm 1. En de stof voor de prediking vindt u ook in Psalm 1. In deze Bijbel staat boven Psalm 1 geschreven tweeërlei weg. Nou, het gaat in deze psalm om de twee wegen die je kan gaan en om die ene weg die je moet gaan. Psalm 1, daar beginnen we mee te lezen. En vervolgens bladeren we door naar het Nieuwe Testament. En we slaan daar de brief van Paulus aan de Galaten op. En we beginnen daar te lezen in hoofdstuk 5. De brief van Paulus aan de gemeente van de Galaten, het vijfde hoofdstuk. Maar allereerst lezen wij Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters. Maar zijn lust is in de wet van de Heere, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Vervolgens gemeente Galaten 5. We beginnen daar te lezen bij vers 16. In Psalm 1 wordt de rechtvaardige vergeleken bij een boom die aan de waterbeken geplant is. En zoals we zo even lazen, brengt die boom ook vruchten voort. Nou, in Galaten 5, beginnend bij vers 16, wordt er gezegd welke vruchten er niet worden voortgebracht en welke vruchten er wel worden voortgebracht. Wij lezen Galaten 5, de versen 16 tot het eind van dit hoofdstuk. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat ge niet doet wat je wilde. Maar als je door de geest geleid wordt, zo ben je niet meer onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, ook nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergend en elkaar benijdend. Gemeente, tot zover de schriftlezingen voor deze morgen. Als voorbereiding op de preek gaan wij eerst nog zingen. En we gaan dat doen met de berijming van Psalm 1. En van deze berijmde psalm zingen wij de versen 1, 2 en 3. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad van de zondaar staat. En ook vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. En tenslotte ook vers 3. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1, 2 en 3 van Psalm 1 willen wij gaan zingen als voorbereiding op de preek. Met een uit aan op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 101. De versen 2 en 3. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. En ook het derde vers. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. De versen 2 en 3 van Psalm 101. Na het amen op de preek. Tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in Psalm 1. En in zonderheid wil ik stilstaan bij de eerste drie versen. Versen die ik u nogmaals wil lezen. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters. Maar zijn lust is in de wet van de Heere en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan de waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Psalm 1, de eerste drie versen. Gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij de eerste psalm uit het psalmboek. En het woord psalm, dat betekent zoiets als zingen onder begeleiding van een harp. Ja, zo moet het ooit begonnen zijn. Mensen die een harp in hun handen pakten en de Heere begonnen te loven, de Heere begonnen te prijzen, hem al hun vragen en hun zorgen ook voorlegden in hun lied. Nou, in de loop der eeuwen zijn er heel wat van die psalmdichters geweest. Het psalmboek zelf noemt er een aantal: Heman, Ethan, David, Mozes. Maar er zijn ook onbekende dichters, er zijn ook onbekende schrijvers geweest. En als u een beetje thuis bent in uw psalmboek, dan weet u wel, in ons psalmboek treffen wij een 150 psalmen aan. Maar als je die zo voor je neemt, dan valt het op dat er heel wat verschillen in die psalmen zijn op te merken. Er zijn lofpsalmen, er zijn dankpsalmen. Er zijn ook psalmen die gewijd zijn aan de koning, waar de heerlijkheid van de koning in bezongen wordt. Maar ook zijn er klaagpsalmen. Psalmen waarin mensen klagen over God, omdat ze niet begrijpen waarom hij doet zoals hij doet. Ze beklagen zich over God omdat hij zich afzijdig houdt, omdat hij hun gebed blijkbaar niet hoort. En zelfs zijn er psalmen die om wraak roepen. Psalmen die aan de Heere God vragen of hij zich wil wreken aan degene die de psalmdichter tegenstaan. Wat weet je wat de inhoud van een psalm ook geweest is? Elke psalm heeft te maken met de verhouding tussen God en de mens. Elke psalm gaat over de verhouding tussen de schepper en zijn schepsel. Zojuist hebben wij met elkaar psalm 1 gelezen. En ik weet niet of het u is opgevallen, maar in tegenstelling tot de andere psalmen heeft psalm 1, evenals psalm 2, geen opschrift. Als u uw bijbeltje opengeslagen voor u heeft liggen, moet u straks maar eens kijken aan het eind van de dienst. Maar dan valt het op dat de psalmen die na psalm 2 komen, elke keer een opschrift hebben. Een psalm van David voor de opperzangmeester, of een gebed van David, een onderwijzing van Ethan, maar de psalmen 1 en 2 die hebben geen opschrift. En eigenlijk zijn die psalmen 1 en 2 te zien als een soort inleiding op het hele psalmboek. Die psalmen 1 en 2 die zijn eigenlijk als de glazen van een bril, waardoor je al die andere psalmen behoort te zien. En in deze eerste psalm, en ik zei het al voordat we zo even met de schriftlezing begonnen, gaat het over de twee wegen die je als mens kan gaan. En psalm 1, het is een geweldige aansporing om de juiste weg te bewandelen. Een geweldige aansporing om de juiste keus te maken. Vandaar dat psalm 1 ook wel een wijsheidspsalm wordt genoemd. Een wijsheidspsalm, dat is een psalm waarin een mens wordt opgeroepen om na te denken over de twee wegen die je als mens kan gaan. En deze eerste psalm, het is een geweldige aansporing om de goede weg te bewandelen. Zoals de Heer Jezus dat zelf ook heeft gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar zoals ook Mozes dat heeft gedaan toen hij leiding gaf aan het volk van Israël, kies toch de goede weg. En gelijk aan het begin van deze psalm klinkt het dan ook, wel gelukzalig is de man. Dat is natuurlijk een beetje een ouderwets woord, wel gelukzalig is de man. Maar wel gelukzalig wil eigenlijk zeggen, je bent pas echt gelukkig, diep gelukkig. Je bent geslaagd, je komt tot je bestemming, je bent te feliciteren, zo zou je het ook nog mogen vertalen. Je bent te feliciteren als. Ja, wat als? Gemeente, wanneer voelt u zich nou echt gelukkig? En wanneer denkt u van uzelf dat u te feliciteren bent? Ik denk als we die vraag vanmorgen aan elkaar zouden stellen, joh, wat maakt jou nou gelukkig, wat maakt u gelukkig? Ik denk dat we een veelheid aan antwoorden zouden krijgen. Er zullen mensen zijn die zeggen, nou geluk voor mij, dat is gezondheid. Als ik weer iets terug zou krijgen van die oude krachten die ik nu zo mis, wat zou ik gelukkig zijn als ik weer kon doen en laten wat ik wilde. Een ander die op de brokstukken van zijn huwelijk zit, die zou zeggen, ja geluk voor mij. Als het nou tussen mij en mijn vrouw eens zou worden zoals het ooit was in het begin. En een derde zal zeggen, geluk voor mij, ja werk naar je zin. Met plezier elke dag aan de gang gaan. En een vierde zal zeggen, ja voor mij is geluk dat het op school ook wat goed mag gaan. Examentijd staat hier voor de deur. Als ik nou dat examen waar ik zo tegenop zie, als ik dat nou zou mogen behalen. Gemeente, een veelheid aan antwoorden, dat zal duidelijk zijn, is mogelijk. Toch geeft psalm 1 een ander antwoord. En misschien dat u er een klein beetje van geschrokken bent. Weet u wat het antwoord van psalm 1 is? Wanneer ben je nou echt diep gelukkig? Wanneer kom je nou als mens tot je doel? Nou, vers 2 geeft het antwoord. Wanneer het je lust en je leven is de wet van de Heere te overdenken. Het echte geluk is voor hem, is voor haar, die zich verdiept in de wet van God. Gemeente, misschien dat dat woord wet al een bepaalde drempel oproept en neerlegt. Maar als hier gesproken wordt over het woord wet, dan worden daar niet de 10 geboden mee bedoeld, alsof je de hele dag met die 10 geboden op je knieën zou moeten zitten. Gemeente, hier staat in het Hebreeuws staat het woord Tora. En Tora, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. En in die eerste 5 boeken van Mozes, daarin zie je immers wie de Heere God is. Hij is de Almachtige, hij is de Schepper. De Heere God, hij is de God van het verbond. De Heere God, hij laat in die eerste 5 boeken zijn daden zien. Hij laat zijn liefde zien.
In die eerste vijf boeken van Mozes geeft God als het ware een inkijkje in zijn hart. Toont hij zijn vaderliefde voor ons mensen? Nee, gemeente, wij worden niet opgeroepen om ons te verdiepen in die 10 geboden. En natuurlijk staan daarbij stil. En laten die geboden ook inderdaad de koers van ons leven bepalen. Maar het woord wet, dat omvat veel en veel meer. Het is het onderwijs wat in die eerste 5 boeken naar voren komt. Daarin zien we Gods bemoeienis met zijn volk. Daarin laat God zien wie hij is, hoe hij ons genadig en nabij wil zijn. Overdenk de wet van God. En weet u, gemeente, overdenken, dat is wat anders dan lezen. Als hier een trouwdienst gehouden wordt, ik heb het zelf ook wel gehoord, met de beste bedoelingen trouwens, dan zegt de ouderling van dienst, nou, tegen doorgaans de bruid of de bruidegom, ik hoop dat je er veel in zal lezen. En natuurlijk wordt dat gezegd met de beste bedoelingen, maar het gaat niet om lezen. Het gaat om overdenken. Dat woord van God overdenken. Erin spitten, erin graven. Erover mediteren. Want denkend, spittend, lezend in dat woord, ja, komt daar goud tevoorschijn. Krijg je er plezier in. Het geeft je vreugde. Vreugde om het te horen. Vreugde om het te lezen. Vreugde ook om het te prediken. In dat woord ontmoet ik immers de Heere. Ontmoet ik zijn liefde. Ontmoet ik hemzelf. Gemeente, lezend, mediterend, dat woord overdenkend. Ik leer er de Heere hoe langer beter in kennen. In dat woord maakt hij zich bekend. Gemeente, overdenk het woord. Dat is eigenlijk gelijk al de eerste les die vanuit dit gedeelte tot ons komt. Overdenk dat woord. En weet u, vanuit het Hebreeuws wordt het eigenlijk nog veel duidelijker. Overdenken wat hier gebruikt wordt. Het wordt ook wel gebruikt voor een leeuw die zich te goed doet aan zijn prooi. Een leeuw die daar ligt te grommen en zo even een prooi heeft geslagen. Dan weet je, als je dat al eens hebt gezien, op een film. Als je dat al eens hebt gezien, dan zie je dat zo'n leeuw daar helemaal in opgaat. Een leeuw die een prooi verorbert, die is daar helemaal op betrokken, die laat zich door niets of door niemand ook afleiden. Hij gaat daar helemaal in op. Nou, dat is het. Er helemaal in opgaan als je met dat woord bezig bent. Dat woord eerbiedig bedoeld oppeuzelen. Er de tijd voor nemen. Je afvragen ook, wat wil dit woord mij nu op dit moment zeggen? Maarten Luther, de grote reformator van Wittenberg, die maakt bij dat woord overdenken een tweetal prachtige opmerkingen. En in de eerste plaats verwijst Maarten Luther dan naar het Oude Testament. Jongens en meiden kennen die geschiedenis wel. Het volk van Israël is bevrijd uit Egypte en is op weg naar het beloofde land. En elke keer opnieuw komt dat volk van Israël in de benen. Elke keer opnieuw verlangen ze naar de vleespotten van Egypte. En komen ze tegen Mozes in opstand. En dan zeggen ze, heb je ons hier gebracht om ons hier in de woestijn te doen omkomen? Wij, onze kinderen en ons vee. En bij Rafidim lopen de spanningen zelfs zo hoog op dat Mozes voor zijn leven vreest. En wat doet Mozes dan? Dan bidt Mozes tot God of hij wil helpen. En wat zegt de Heere God dan tegen Mozes? Mozes, sla op de rots, want als jij op de rots slaat, zal er water uit de voorschijn komen. Wel, zegt Luther, ga nou zo met het woord van God op. Klop erop. Blijf erop kloppen, net zo lang totdat er water uit de voorschijn komt. Net zo lang totdat je er kracht uit ontvangt. Zodat je door kan gaan op je levensweg. Kloppen op het woord, om de Heere God zelf hoe langer hoe beter te leren kennen. Maar niet alleen de Heere God. Als je klopt op het woord, dan leer je zelf ook hoe langer hoe beter kennen. Dan zie je wat er allemaal in je hart huist en leeft. En een tweede voorbeeld wat Luther gebruikt, dat is het woord herkauwen. Nou, dat kennen we in deze omgeving wel. Een boerenomgeving, koeien, schapen, geiten. Herkauw dat woord. Voor de duidelijkheid, een koe herkauwt het gras. Als hij gras tot zich heeft genomen, dan kauwt hij daarop. Slikt hij het door. Maar op een gegeven moment geeft de pens, een koe heeft 4 magen, geeft de pens dat gekauwde gras weer terug. En dan opnieuw begint die koe dat gras waar die al op gekauwd heeft opnieuw te herkauwen.
En bij dat herkauwen komen er dan nieuwe stoffen vrij die zijn gezondheid bevorderen en het dier ook nieuwe krachten en een nieuwe vitaliteit geven. Dag met je, zo worden ook wij opgeroepen om dat woord te herkauwen. Ook oude teksten. En wat krijgen we geen prachtige teksten uit het woord aangereikt. Wees in geen ding bezorgd. Gemeente, wat een tekst om op te herkauwen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Wat zit er ook niet enorm veel in om op te herkauwen. Mijn genade u genoeg. Nou gemeente, ik zou ermee door kunnen gaan. Maar herkauw dat woord van God elke keer opnieuw. En herkauwen, dat houdt ook in er de tijd voor nemen. Neem de tijd om dat woord tot je te nemen. Neem de tijd om over dat woord van God ook na te denken. En dan zit het nooit in de lengte. Gemeente, zomaar een paar versen zijn voldoende. En vraag je af, Heere God, wat wilt u me nou met deze woorden zeggen vandaag? Moet ik bepaalde dingen doen? Moet ik bepaalde dingen laten? Zegt u maar wat u van mij verwacht. Gemeente, de Heer Jezus zelf heeft dat voorgedaan. Jezus leefde bij het woord. Als u een beetje thuis bent in het Nieuwe Testament, dan weet u wel dat keer op keer neemt Jezus woorden uit de psalmen op de lippen. Zelfs hangend aan het kruis citeert hij de psalmen 22 en 31. Herkauw dat woord, laat dat woord door u, door jou, door mij worden overdacht. Opmerkelijk trouwens, dat er in die eerste psalm gezegd wordt, die zijn vreugde vindt in dat overdenken. Nog met eigenlijk, om dat, daar een beeld bij te krijgen, eigenlijk zou je daarvoor moeten gaan naar een Joodse synagoge. Als je bij een orthodoxe Joodse synagoge binnenloopt, en als daar de Torah-rollen uit de ark worden gehaald, de ark dat is een kast die in de synagoge aanwezig is, en elke Joodse eredienst worden die Torah-rollen uit de kast gehaald. Als je daar dan zit, dan zie je dat die orthodoxe Joden kushandjes werpen naar die Torah. Ze hebben die Torah, die woorden van God, zo lief. Het is hun lust, hun vreugde om daarmee bezig te zijn. En tenslotte eindigt vers 2 ook met die woorden. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Dag en nacht het woord van God overdenken. Gebed, laten we wel reëel zijn. Niemand van ons haalt dat. Dag en nacht. Is ook niet de bedoeling van dit gedeelte. De bedoeling van dat dag en nacht overdenken van het woord van God, dat is dit. Laat je leven gestempeld zijn door het woord van God. Laat dat omgaan met het woord van God tot een levenshouding van jou worden. Zoals Paulus dat ook zegt in de brief aan de Thessalonicenzen. Bid zonder ophouden. Nou, ook Paulus vraagt niet dat wij bij het opstaan al beginnen met bidden, om vervolgens bij het slapen gaan ons gebed te beëindigen. Nee, laat ons leven gestempeld worden door het gebed. En laat ons leven gestempeld worden door het omgaan met het woord van God. Prachtige oproep, gemeente. Maar weet u waar het probleem nou zit vandaag, maar ook morgen, en het zat er ook al gisteren. Zo'n leven van overdenken komt niemand van ons aanwaaien. Een lust hebben in het woord van God, gemeente, laten we maar eerlijk zijn, dat is niet vanzelfsprekend. Gemeente, daar is de geest voor nodig. Want weet u, wij leven in een wereld, in een tijd, in een samenleving, waarin een heleboel mensen helemaal niks meer hebben met het woord van God. En als we heel eerlijk zijn, van huis uit hebben wij dat ook niet. Van huis uit is het woord van God niet iets wat ons in de genen zit. Van huis uit hebben we allemaal de neiging om mee te gaan met het leven in deze wereld. En gemeente, ook als kerkmensen, ook al zit hier misschien al 20, 30, 40, 50 jaar, kan je zomaar meegezogen worden in een levensstijl die zich hoe langer hoe meer verwijdert van het overdenken van het woord van God. Dat blijkt ook heel duidelijk uit deze psalm. Aan het begin van deze psalm is er van een drietal mensen sprake. Er wordt gesproken van goddelozen, er wordt gesproken over zondaars en er wordt ook gesproken over spotters. Nou, dat zijn zeker wel hele beroerde mensen, goddelozen, zondaars en spotters. Gemeente, als u dat denkt, dan vergist u zich daarin. Goddelozen, zondaars en spotters,
Het zijn hele normale mensen. Net zo normaal als u, jij en ik. Maar het kan ons zomaar overkomen dat wij worden meegezogen in het leven van hen. Gemeente, het losraken van God en van zijn woord, hè? Dat is een heel geleidelijk proces. Dat wordt vanuit deze psalm ook heel erg duidelijk. Er wordt als eerste gesproken over goddelozen. Wat zijn goddelozen? Goddelozen zijn mensen die geen rekening houden met God en zijn woord. Maar goddelozen zijn niet op voorhand slechte of boze of verkeerde mensen. Kijk, ze luisteren niet naar het woord van God. Ze houden er andere normen en waarden op na. Maar op zich kunnen het prima mensen zijn. Ik zal nooit vergeten, wij woonden vroeger, tijden voordat ik ooit in Driebruggen terecht kwam, maar wij woonden vroeger naast mensen die nergens aan deden. En ik kan u verzekeren, het waren prima mensen. Als we ergens mee zaten, we konden altijd een beroep op ze doen. Ze stonden ook altijd klaar. Het enige wat er ontbrak, dat was de omgang met de Heere God. En het enige wat er ontbrak, was de omgang met Hem. Ze lieten zich niet gezeggen door het woord. Ze wandelden vanuit eigen principes. Ze wandelden vanuit een eigen gedachtegoed. Maar op zich waren het geen beroerde mensen. En als je met goddelozen wandelt, als je omgaat met mensen die nergens aan doet, dan heb je ook nog de kans om op een gegeven moment te zeggen nee. Tot hiertoe en niet verder, ik sla nu een andere richting in. Niet dat dat meevalt, maar je hebt wel de mogelijkheid als je wandelt met de goddelozen om op een gegeven moment nee te zeggen. Zoals Daniel dat deed in Babel, zoals de drie vrienden van Daniel dat ook deden toen zij dat beeld van Nebukadnezar moesten aanbidden. Ze konden op een gegeven moment nog nee zeggen. Maar het gaat van kwaad tot erger. Wandelen met de goddelozen. Je hebt nog wat ruimte om een andere kant uit te gaan. Maar vervolgens wordt het een staan bij de zondaars. En zondaars, dat zijn mensen die willens en wetens het kwaad navolgen. Willens en wetens Gods woord, Gods wet ook overtreden. En laten we eerlijk zijn, in het begin hoort je daar best wel een beetje tegenaan. En in het begin staat je dat ook best wel wat tegen. Maar hoe vaker je bij de zondaar staat, hoe meer je eraan gaat wennen. En hoe minder het je ook afschrikt. En hoe gemakkelijker je er ook bij blijft staan. Het beïnvloedt je doen, het beïnvloedt je laten. En staan bij de zondaars, gemeente, we gaan erin mee. En tenslotte, en u ziet dat het een hellend vlak is, een glijdend vlak. Ten slotte zitten ze neer in de kring van de spotters. Mensen die alles wat met God en met zijn woord te maken heeft, dat allemaal belachelijk maken. Die het zeggen, ja, dacht jij dat God een God van liefde is? Lees er de krant eens op na. Kijk eens naar het nieuws. Is dat een God van liefde? Kijk eens hoeveel kinderen er in het Gaza-gebied niet zijn overleden. Kijk eens wat er gebeurt daar in Rusland en daar in de Oekraïne. Geloof jij nog in God? Als God liefde zou zijn, dan bestaat hij niet. Echt niet. Dan zou hij dit niet toelaten. Spotten. Gemeente, wil je zeggen, eigenlijk jezelf verheffen boven God. Spotten heeft ook iets in zich van verachten. Zoals de farao in Egypte dat deed. God? Wat heb ik met God te maken? Ik bepaal zelf al wat ik doe en laat. Gemeente, wandelen in de raad van de goddelozen. Staan op de weg van de zondaren. En tenslotte zitten in het gestoelte van de spotters. Het gaat van kwaad tot erger. En weet je wat Psalm 1 daarna van zegt? Als je zo leeft, hè, dan ben je als kaf. Als je zo leeft zonder God omringd door goddelozen. Als je zo eindigt je leven, dan is dat een zinloos leven geweest. Kaf, dat is een synoniem voor iets dat waardeloos is. Kijk, kaf, dat zijn die dunne velletjes, die schilletjes, die om de graankorrels heen zitten. Schilletjes die bij het dorsten ook loskomen. En vervolgens, wat deed een boer in Israël? Hij deed handen vol met van die graankorrels in een grote zeef. Ging naar een verhoging toe. Wierp die graankorrels in die zeef omhoog. En vervolgens verwaaide dat kaf. Dat kaf heeft geen enkele waarde. Dat kaf vond hij ook nooit meer terug. Gemeente, kaf,
Het staat voor mensen die zonder God leven. Die druk in de weer zijn om iets van het leven te maken. En ze laten soms enorme grote stofwolken zien, opwaaien. Maar hoe groot en hoe indrukwekkend die stofwolken ook zijn, gemeente, het blijven wel stofwolken. En voor je het weet zijn ze weg. Zoals kaf een speelbal is van de wind, zo is hun leven afhankelijk van de omstandigheden. Kaf. Gemeente, kaf staat voor de wisselvallige mens. De mens die met de stroom meegaat, de mens die uiteindelijk ook alles verliest. Kaf staat voor die mens die aan de buitenkant van het leven genoeg heeft. Die genoeg heeft aan een leven wat geen werkelijke inhoud heeft. Het is de mens die leeft zonder God. En die ook zonder genade denkt te kunnen sterven. Tegenover die kafachtige mens plaatst Psalm 1 de mens die het woord van God overdenkt. Die mens die wandelt met de goddeloze en die met spotters omgaat en met zondaren. Die overdenkt van zichzelf het woord van God nooit en te nimmer. Maar als je het woord van God overdenkt, als je dat woord van God oppeuzelt, dan ben je te vergelijken met een boom. Gemeente, vindt u het geen levensgroot verschil? Kaf, schilletjes, die verwaaien in de wind, geen enkele waarde hebben. Kaf, wat nergens toe dient. Of een boom, wat bent u? Wat bent u? Wat ben ik? Wat ben jij? Lijkt u op kaf? Of lijkt u op een boom? Kijk, zo'n boom, dat is het toonbeeld van kracht, van stevigheid. Toonbeeld ook van duurzaamheid. Toonbeeld ook van een stabiel en standvastig leven. Zo'n boom die waait niet met alle winden mee. Nee, zo'n boom die staat stevig in de grond door middel van de wortels. Die wortels die in de diepte worden uitgeslagen, maar die ook naar de zijkanten worden uitgeslagen. Die zorgen ervoor dat zo'n boom niet omvalt. Of dat zo'n boom om kan waaien. Wat een enorm verschil. Wat een enorm verschil met kaf dat nutteloos is. Mensen die leven bij het woord. Mensen die het woord van God overdenken. Mensen die zich laten gezeggen door het woord. Die worden vergeleken met een boom. Nou weet ik wel, je hebt verschillende soorten bomen. Je hebt sierbomen, hoogstambomen, treurbomen, boelbomen, noem maar op. Gemeente, om zulke soort bomen gaat het niet. Weet je wat voor bomen dat zijn? Mensen die leven bij het woord. Gemeente, dat zijn vruchtbomen. Levend en staand bij de waterbeker van het woord van God, komt daar vrucht. Vrucht. We lazen daar zo even wat van. Blijdschap. Hun leven wordt gekenmerkt door liefde, door langmoedigheid, door goedheid, geloof, vriendelijkheid, zelfbeheersing. En weet u hoe dat komt? Nee, niet omdat ze zelf zo goed hun best doen. Maar het komt omdat ze geplant zijn aan de waterbeken. Dat woord van God, hè? Gemeente, dat is als water. Dat woord van God, dat is van levensbelang. Nou, in Israël kennen ze als in geen ander land het belang van water. Als er geen water is, dan is er geen groei. Als er geen water is, dan is daar de dood in de natuur. Dan sterft alles wat leeft. Water is van levensbelang voor de plantenwereld, voor de mensenwereld. Maar water is ook van levensbelang voor de dierenwereld. In Israël is water dan ook meer waard dan goud of olie. Geen water betekent omkomen. En u zegt Psalm 1, hij zal zijn als een boom geplant aan de waterstromen. De waterstromen van het woord van God. Gemeente, je kan daarbij denken aan de vier evangeliën. Maar je kan natuurlijk ook denken aan de Bijbel als zijn geheel. In die waterstromen van het woord van God slaan die bomen hun wortels uit. Water en voedingsstoffen worden vanuit dat woord opgezogen. Nee, dat is niet zichtbaar. Dat opzuigen van water, dat opzuigen van voedingsstoffen, het vindt in het verborgene plaats. Wel, zo werkt God, zo werkt de Geest. Het vindt plaats in de binnenkamer, in de stilte van je bidvertrek. Het vindt plaats als je op je knieën gebogen ligt voor God. En dat ziet een ander doorgaans niet. Nee, het is niet zichtbaar. En toch, het wordt zichtbaar. Het wordt merkbaar. Het wordt zichtbaar in de vrucht die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Nog een paar opmerkingen, gemeente, over deze psalm. Er staat niet die altijd vrucht geeft. Gemeente, het leven van een gelovige is niet altijd vruchtbaar. Er zijn ook tijden van onvruchtbaarheid, van dorheid. En soms lijkt je als gelovige zelfs weg te kwijnen. Soms is het doods en dor in het leven van een rechtvaardige. De seizoenen gaan er overheen. En gemeente, wat kan het niet stormen in je leven? Wat kunnen er geen takken afbreken? Koude en hitte wisselen zich ook in het leven van de gelovige af. Een gelovige staat altijd in de werkelijkheid van het leven. En een gelovige kent ook tegenslag, teleurstelling. Soms is het leven een dal van diepe duisternis, een dal van zwarte schaduwen. Nee, leven bij de waterstromen. Gemeente betekent niet dat je altijd geluk en voorspoed in je leven ervaart. Denk maar aan een Jozef. En denk maar aan een Job. Denk ook maar aan een Elia na die gebeurtenissen op de Karmel. Elia, hij ziet het niet meer zitten. Nee, leven bij de waterbeken, bij de waterstromen. Betekent niet dat je geen teleurstelling of verdriet zal kennen. En toch, gemeente, levend bij de waterstromen, zal je elke keer opnieuw Gods kracht, Gods genade en Gods liefde ervaren. Door de winden van teleurstellingen en tegenspoed heen. Zelfs door die winden raak je hoe langer hoe meer verworteld in het woord van God. Raak je hoe langer hoe meer ook verbonden aan Hem. Die van zichzelf gezegd heeft dat Hij het leven is. Gemeente, nog één ding tenslotte. Weet u wat het geheim van deze boom is? Wel dit. Van deze bomen geldt dat ze geplant zijn. Het zijn geen bomen die als vanzelf daar bij die waterstromen terecht zijn gekomen. Het zijn geen bomen die daar wat naartoe zijn gewaaid en lukraak daar een plek hebben gevonden. Nee, gemeente, die bomen waarover het gaat in Psalm 1, hè? Die bomen, die mensen die het woord van God overdenken en daarbij leven, ze zijn geplant. Geplant door de eigenaar zelf, geplant door God. En God doet dat niet lukraak. Nee, Hij plant ons bij de waterbeken van het woord van God, zodat ons leven vrucht zal dragen. Zodat we gaan leven voor God en voor onze naasten. Geen enkele vruchtboom, die draagt vrucht voor zichzelf. Maar gemeente, dat geldt ook de gelovigen. Geen enkele gelovige die draagt vrucht voor zichzelf. Wij zijn vruchtdragers als het goed is. Om anderen tot zegen te zijn. Wij zijn vruchtdragers om de Heere de lof en de eer ook toe te brengen. Om vruchtbaar te zijn voor onze man, onze vrouw, onze kinderen en noemt u maar op. God heeft ons geplant. Gemeente, dat geldt ons ook in zonderheid als gemeente van Waarden. God heeft ons hier geplant. Je moet wel hele geldige redenen hebben om hier op een gegeven moment weg te gaan. God heeft ons hier geplant. Hij heeft ons geplant aan de waterstromen van het woord. En Hij wil ook dat wij hier blijven. Het was Zijn bedoeling, Zijn opzet, dat wij hier een plek zouden vinden. Gemeente, geen enkele boom draagt vrucht voor zichzelf. Wij zijn geroepen om vrucht te dragen voor onze naasten. Het overdenken van het woord. Het maakt ons leven mooi, het maakt ons leven groeizaam. En het leven met het vlees geworden woord, het eindigt in de eeuwige vreugde. Ten slotte, Psalm 1 is als een spiegel. En in die spiegel die Psalm 1 is, zijn twee soorten van mensen zichtbaar. Maar het is niet zo dat de een per se aardiger of beter is dan de ander. En het verschil zit hem ook niet in bepaalde karaktereigenschappen, in leeftijd, uiterlijk, huidskleur of opleiding. Gemeente, het verschil zit in de weg die ze gaan. Het verschil zit in de bron waaruit zij putten. Een leven los van God. Gemeente, het zal verwaaien als kaf in de wind. Maar een leven in verbondenheid aan Hem, dat levert eeuwige vreugde op. Deze psalm stelt ons allemaal vanmorgen de vraag: welke weg wij gaan? Waar kies je voor? En waar wil je uitkomen? Ik val deze preek in een enkele zin samen. In feite zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die tot God zeggen: U wil geschieden. En mensen tegen wie God zegt:
uw wil geschieden. Amen. Laten wij eindigen met dankgebed. Als dankgebed willen wij ook voorbeden doen. Laten wij bidden en laten wij danken. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, wij zeggen uw grote naam dank. Dat we hier in alle rust en stilte een moment bij elkaar mochten zijn. Om te luisteren naar een gedeelte uit uw woord. Om met elkaar na te denken over de twee wegen die je als mens kan gaan. Heer, leg door de kracht van uw geest beslag op onze harten en levens, zodat we zullen gaan lijken op die man die uw woord overdenkt. Want wie uw woord overdenkt, die zal zijn als een boom, die zal vrucht dragen, die zal tot zegen zijn. Wie uw woord overdenkt, die wacht de eeuwige heerlijkheid. Heer, schenk dat aan een ieder van ons, aan jong en aan oud. Dank Heer, dat we zo met elkaar mochten luisteren naar dit gedeelte uit uw woord. Ja, laat het tot zegen mogen zijn van een ieder van ons. Heer, wij willen ook voorbeden doen in ons gebed. En wij doen dat met de familie Rog, met het echtpaar Rog van Dijk. Die morgen hopen te vieren dat zij 65 jaar in het huwelijk met elkaar verbonden zijn. Heer, wat een voorrecht dat u hen 65 jaar lang liefde en leed hebt laten delen. dat u hen omringde met uw trouw en met uw zorg. Dat u hun huwelijk ook gezegend hebt met kinderen, met kleinkinderen. Ja, Heere, wij vragen u, geeft u ze zelf de dank in het hart. En laten zij ook tot zegen mogen zijn van hun kinderen en hun kleinkinderen. 65 jaar getrouwd. Dan komt de eeuwigheid wel heel dichtbij en daarom bereid ze voor, Heere, op die ontmoeting met u. En laat daar vreugde in hun leven mogen zijn. Ja, laat daar een uitzien mogen zijn om in te gaan in de eeuwige heerlijkheid. Wees hen in alle dingen nabij en zegen hen. Heere, wij zeggen uw naam ook dank met Jan en Bertina Neuterboom uit Driebrugge. Die op 1 mei mochten gedenken dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. Heere, u zorgde, u spaarde, u bewaarde. U omringde ook hen met uw trouw en met uw liefde. O Heere, laat die liefde ook mogen blijven voortbestaan. Draag ze, ook op de weg die voor ligt. Zegen ze met hun kinderen. Dat u ook zij met Bertina als aanstaande dinsdag geopereerd zal worden. Heere, gaat u dan mee? En wilt u erbij zijn? Wilt u de handen van de doktoren ook sturen? En laat zij in het vertrouwen op u haar weg naar het ziekenhuis mogen gaan. Heren, wij denken ook aan andere zieken die niet met name genoemd zijn. Heren, ontfermt u zich over hen en leert u ze te schuilen bij u, de levende God. U zegt het zelf in uw woord dat u een rots bent om in te wonen. Heren, wij dragen ook de jongeren van onze JV aan u op die aanstaande woensdag een aantal dagen hopen weg te gaan naar Schiermonnikoog. Zegent u ze. En wilt u erbij zijn, Heren, wilt u goede gesprekken geven. En laat er ook zegen mogen vallen. Wilt u ook zijn met die groep van jongeren die ook deze morgen in ons midden aanwezig was. Heren, zegent u ze. En laat ook in hun leven al snel gevonden mogen worden. Dat bezig zijn met het woord van u. Dat kloppen op het woord, net zo lang kloppend. Totdat het woord zijn vruchten prijsgeeft. Heren, wij bidden ook voor Henk en voor Ria, waarvan de jongste broer en zwager overleden is. Heren, omring hen met uw zorg en met uw trouw. Troost u hen in het verdriet dat hun leven is binnengekomen. Wees ze tot een rots om in te wonen. En laten zij mogen schuilen bij u. U zegt het zelf in uw woord, ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand zal geven. Leer het hen, Heren, maar leer het ons allemaal om te schuilen bij u. In al die dingen waar we tegenaan lopen, in moeite, in zorg, in eenzaamheid en in rouw. Schuilen bij u, de levende God. Heren, ga zo met ons naar onze huizen. Geef ons ook een goede zondag. Breng ons ook vanavond hier ons weer terug in alle getrouwheid, om dan opnieuw te horen wat u van ons vraagt en wat u ons te zeggen hebt. Zegen ons, Heren, om anderen die wij ontmoeten tot zegen te kunnen zijn. Wij vragen het u, in vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan nog zingen en dat doen we met de woorden van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3 is de slotzang.
Oh.
Gemeente, ik vergat te danken voor de bevrijdingsdag. We zullen dominee Goudriaan vragen om dat vanavond te doen. We gaan wel zometeen het Wilhelmus zingen. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.